Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tony Media. Dat mijn nieuwsgierigheid naar dat te ontwikkelen het op een gegeven moment overgenomen had. Ik dacht, what the fuck, ik ga dit gewoon doen. We zijn kok zat. En dan moet het een naam hebben. Dus op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in dat wat reïncarnatietherapie heet. Of regressie-reïncarnatietherapie moet toch een naampje hebben in de wereld. En ik besefte op een bepaald moment wel dat hij niet meer in een fysieke vorm thuis kwam. Ook al zat daar heel veel ontkenning op. En dat ik hem moest zoeken in een niet-fysieke vorm. Nou, daar kreeg ik indrukken van. Realiteiten die voor het blote oog van een normaal mens niet zichtbaar waren. Dat heet met een mooi woord transpersoonlijk. Dan ga je ook zien dat er een logica huist achter het feit dat jij ooit voor deze vader koos. Mm-hmm. Dat zijn gedrag, niet thuis te kunnen zijn, angst voor zijn moeder, ik zeg maar wat. Al die zaken in feite een leerproces voor jouzelf inhoudt. En die levensbeslissingen die zorgen dat je gaat doen wat jij doet of wat ik doe of wat zij doen. Maar die zijn allemaal gebaseerd op iets ingrijpends, iets dieps.
Ja.
En het is pas ingrijpend en diep als het even heel diep aan je sodemieter raakt.
Ja.
En dat heet dan trauma. Dus met andere woorden, het is gebruikelijk dat je dingen meemaakt. Ja.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer in een andere studio. Tegenover mij... Pleurt godverdikke me de hele boel in elkaar hier. Even serieus. Kijk ja, hier. Hij begint ook een plaat te spelen.
Dan hoeven we niet voor naar Ibiza, hè?
Nee, maar Maarten, dit zijn die...
Je zit hier ook op een kristal.
onze reïncarnatie. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Nou, laat hem er maar af. Dit laten we er ook gewoon in, hoor. Maar hij begon ook te draaien,
ja,
zag je dat?
Heel sick, ja.
Nou, dames en heren, dat laten we er gewoon in. Gezellig, Maarten, je bent binnen. Je komt binnen met een bang. Maarten Overstier, heel erg bedankt dat je de moeite hebt genomen en de tijd om vanuit Drenthe deze kant op te komen rijden.
Graag gedaan.
Ja, we hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Wel al een paar keer contact gehad via de app. We hebben gemeenschappelijke vriend, Herman de Blijker. En zo hebben we nog wel meer gemeenschappelijke kennissen. Ik ben bij jou terechtgekomen door podcast. Ik heb volgens mij de eerste podcast die ik beluisterde waar jij in zat, was met Giel.
Ja.
Vond ik heel interessant. Ik heb ademloos zitten luisteren. Jesse, mijn vriendin, was fan en mijn moeder ook. Dus je hebt goede indruk achtergelaten. En ik vind het leuk, want je hebt een achtergrond die eigenlijk niks te maken heeft met hetgeen wat je nu doet. En je komt uit Rotterdam. Je hebt dat verhaal al vaker uitgelegd, dus ik wil hem niet te lang maken. Op dit moment ben je een reïncarnatietherapeut, maar dat ben je niet altijd geweest.
Nee. Nee, ik heb eerst een carrière in de keuken gemaakt, inderdaad.
Ja.
Een periode van, van mijn 19e denk ik, tot 36 of zo. Vervent fanatiek in de keuken. Bezig zijn met mooie dingen maken en alchemie.
Ja.
Maar ook een periode die me helpt om heel erg met de buitenwereld bezig te zijn. En op een gegeven moment was er nog een andere interesse eronder. En daar ben ik voor gegaan op een gegeven moment.
Ja, jij noemde koken, of jij noemt koken alchemie, hè?
Ja, dat klinkt wat cooler dan dat je een beetje staat te koken natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel mooi transformeren van producten, van de magie van het koken is hetgeen wat mij altijd onwijs aangesproken heeft.
Ja.
En nog steeds het combineren van smaken en kleuren en überhaupt gewoon moeder aarde op die manier eren en degusteren naar iets moois. Dat heeft mij altijd erg getrokken.
Ja, en je noemt ook het contact naar buiten toe. Horeca is natuurlijk, je staat veel in contact met mensen, je ontmoet veel mensen. Dat was iets wat je in die periode heel fijn vond?
Ja, het is een fase in mijn leven geweest waarin ik gewoon heel graag actief bezig wilde zijn. Letterlijk actief bezig zijn, doen, managen. De hectiek en de turbulentie van het koksvak vond ik geweldig. De magie van een keuken, de dynamiek. Het met een collectief werken aan één doel. Iets moois creëren, koken.
Ja.
Dat heeft mij onwijs aangesproken. En nog steeds, alleen ik ben wel blij dat ik het niet meer op dat niveau doe.
Het lijkt me altijd wel... Ik kijk altijd wel met een schuine oog ernaar. Omdat ik heb het idee dat het ook wel een soort roofbouw is. Als je chef-kok bent op het hoogste niveau, maar ook daaronder. Het is volgens mij gigantisch hard werk.
Ja, nee, dat klopt zeker. En ik ben vrij ambitieus. Ik weet niet, als ik ergens mijn tanden inzet, blijven ze erin gaan staan. Ja. Tot gaatje. Nee, dus dat klopt. Ik heb hard gewerkt en veel. En ik heb in die tijd mijn toenmalige vrouw en ik, wij hadden toen al 2 kinderen, de oudste 2. Maar ja, ik had wel door op een gegeven moment van, als ik op dit niveau door blijf gaan, dan zien zij geen vader meer. Dan dat wil ik helemaal niet.
Nee.
Ik heb dat zelf ook natuurlijk niet meegemaakt. Op een andere manier dan.
Mm.
En dat is één van de belangrijkste redenen geweest om ermee op te houden. In combinatie met, wat ik zei, de belangstelling die ik al had voor het werk wat ik nu doe.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk wel even geleden. Dus in die tijd was het best wel bijzonder om... daar openlijk vooruit te komen natuurlijk, dat ik in dit soort onderwerpen verder wilde gaan en mijn koksbuisje aan de wilgen ging hangen.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen, er zullen zat mensen luisteren die niet direct een idee hebben bij wat is een reïncarnatietherapeut dan precies. Ik kan me voorstellen, als we een tijdje teruggaan in de tijd en dat chef-kok Maarten vertelt van jongens, ik stop met de pannen en ik ga reïncarnatietherapeut worden of iets in die trant. Dat daar wel op gereageerd wordt van, wat is dat?
Ja, Nou ja, maar weet je, kijk, het is... Ik vind de naam van jouw podcast of interview even relativeren heel, heel fijn.
Ja.
Want ik vind het ook de moeite waard om dat wat ik nu doe te relativeren. Ik noem het met een chic woord demystificeren.
Mm-hmm.
Maar goed, oké, in die tijd... Ik had gewoon een aanleg voor... hoe zeg ik dat, zonder te ingewikkeld te doen. Ik kon dingen aanvoelen en dingen zien die andere mensen niet zo snel zagen.
Ja.
En dat wist ik al wel een tijdje. Hè? En ik heb ook heel lang daar onwijs mee lopen kloten. Ik wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Van huis uit heb ik daar helemaal geen fundament over meegekregen. Geen herkenning enzovoort. Dus dat typeert nog maar weer even het belang van die horeca. Een keer lekker bezig zijn zonder dat je daar aandacht aan hoeft te besteden.
Was het een soort afleiding ook, denk je?
Was een soort afleiding. Ja, maar goed, die gevoeligheid, daarmee deed ik al wel dingen zo nu en dan. Dat begint met vrienden die vastliepen of klachten hadden of ik weet niet wat. Die kon ik helpen met mijn handen toen. En ik kreeg soms ingevingen en daar zei ik dan iets over. En dat raakte altijd een gevoelige snaar.
Ja.
En dat sneed vaak zo diep hout dat ik dacht, het is zo fucking logisch eigenlijk wat ik hier eigenlijk doe. En het gaat helemaal niet alleen om mij. Ik bedoel, er zijn meer mensen die zich in deze materie bezighouden.
Mm-hmm.
Dat mijn nieuwsgierigheid naar dat te ontwikkelen het op een gegeven moment overgenomen had. Ik dacht, what the fuck, ik ga dit gewoon doen. Er zijn kok zat.
Ja.
En goeie ook. Ik heb een reden om dit niet te gaan doen of te blijven doen. Dus ja, ik heb gedacht van, ik ga dit gewoon de wereld intrappen. En dan moet het een naam hebben. Dus op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in dat wat reïncarnatietherapie heet. Of regressie-reïncarnatietherapie. Mm-hmm. Moet allemaal weer een naampje hebben in de wereld. maar die benaderingswijze vond ik het meest logisch. Het verwerken van oud zeer, om het simpel te zeggen. En dan in een behoorlijke context. Dus reïncarnatietherapie impliceert dat je dan ook met vorige levens bezig bent. En de logica daarachter... Het voelde voor mij allemaal heel logisch. Alleen het was een vakgebied wat zich liet ontwikkelen nog. Het stond een beetje in de kinderschoenen.
Ja.
En zo is eigenlijk langzaamaan voor het ene veld het andere in de plaats gekomen.
Ik kan me voorstellen op die leeftijd dat je voelt van alles. Je merkt van alles aan jezelf. Misschien denk je wel heel lang dat dat normaal is. Dat iedereen dat heeft. Want ja, Je hebt ook niet echt mensen met wie je dat op dat moment kan ventileren. Of er is op dat moment ook geen internet, hè, waar je informatie kan zoeken. Hoe lang heeft het geduurd voordat je het idee had dat je iets kon wat misschien wel bijzonder was? Of wat je misschien kon onderscheiden van anderen?
Ja, ik snap je vraag. Die is goed. Kijk, oké, dan moet ik een beetje bij het begin beginnen. Ik heb natuurlijk een boek geschreven, Bestaansrecht. En daar begin ik ook in te zeggen dat mijn zoektocht begonnen is na het overlijden van mijn vader. Ja. Ik wilde mijn vader gaan zoeken, omdat hij weg was, zeg maar, op een voor een kind onbegrijpelijke manier.
Hoe oud was je toen?
3,5 was ik. En zijn afwezigheid werd omlijst vanuit de familie met zoveel geheimzinnigheid dat het een soort verhaal moest worden dat hij op reis was. En mijn vader was exportmanager in die tijd van een bedrijf. Dus hij was al veel weg. Maar op een gegeven moment was hij naar Amerika op reis. En later werd dat de hemel.
Hmm.
En toen dacht ik, ja.
Was dat ter bescherming van jou? Omdat ze dacht, je bent te jong om het echte vrouw aan te kunnen.
Ja, en exact. Ik heb nog een jonge broertje en die was toen 2. Dus wij moesten het doen met diversie. Maar ik weet dat ik toen als kind al voelde van, what the fuck, weet je, dat verhaal, dat klopt niet. Alleen, dan heb je niet het verbale vermogen om uit te leggen wat er dan is.
Nee.
Dus ik weet dat ik als kind besloot gewoon mijn vader te gaan zoeken.
Mm.
En dat is natuurlijk voor het verstand van een volwassene een rare missie. Maar een kind heeft daar een dikke middelvinger voor.
Ja.
Ik ben dat gewoon gaan doen. En ik besefte op een bepaald moment wel dat hij niet meer in een fysieke vorm thuis kwam. Ook al zat daar heel veel ontkenning op. En dat ik hem moest zoeken in een niet-fysieke vorm. Nou, daar kreeg ik indrukken van. Dus dat betekent dat ik waarnemingen kreeg, vaak met dromen al, of voordat ik in slaap viel. Maar later ook overdag waarnemingen kreeg van realiteiten die voor het blote oog van een normaal mens niet zichtbaar waren.
Kun je dat best omschrijven als, hè, je leeft in deze 3D-realiteit en dat je een soort van schimmen voelde, zag, ervaarde? Die langzaam door die realiteit heen kwamen en weer verdwenen? Of hoe zou je dat best omschrijven?
Het was soms zo concreet. Want ik moest eraan denken toen je het net vroeg. Weet je, ik kan het me herinneren. Want als ik dan bijvoorbeeld de volgende dag beneden kwam, thuis, om te ontbijten en zo, bij mijn moeder. Dan had ik wel eens van die ervaringen. En dan zei ik dat tegen mijn moeder. Maar uiteindelijk was het natuurlijk allemaal fantasie. En zo.
Ja, tuurlijk.
Dus op een gegeven moment denk ik, fantasie, ja. Maar dan weet je ook niet dat het woord fantasie voor een volwassene betekent dat het niet waar is.
Klopt.
Ik dacht, oh, fantasie, oké. Nou, als jij het zo wil noemen, heet het zo.
Dat is ook een realiteit die bestaat.
Dus dat is ook een realiteit. Ja. Dus dat is allemaal fantasie wat ik had dan, kennelijk. Dus ik vond het prima, maakt me niet uit. Maar toen kwam er een keer in een later fase achter dat ze dat dus daarmee bedoelde dat het geen echtheidsgehalte had.
Ja.
En ik weet nog een keer dat ik... Ik had dat als kind vaker, dat ik dan uittrad, zoals dat dan heet. Overigens hebben heel veel kinderen dat, en volwassenen soms ook nog hoor. Dat ik uittrad en dan kon ik uit mijn lichaam zijn en gewoon waarnemen zoals ik jou nu zie. Ik weet dat mijn oma Aartje, dat was de jongste broer van mijn vader. Nou, die was heel erg betrokken natuurlijk, omdat zijn broer dood was, mijn pa. Dus die kwam in die tijd geregeld bij mijn moeder, zo op bezoek, om 's avonds even wat te drinken en te kletsen enzovoort. En dat ik op een gegeven moment morgens beneden kwam tegen moeder, zei van, goh, was het gezellig met oma Aartje gisteravond? En dat mijn moeder toen zei, enigszins gepikeerd, hoe weet jij dat oma Aartje er was?
Jij lag in bed.
Want ik lag in bed. Ja. Ik had dat. En dat ik toen weer zoiets had als kind van, fuck, weet je wel, ga je nou weer mij in die fantasiewereld prop?
Ja.
En dat ik toen zei, ja.
Voelde je daar toen al die frustratie van?
Ja, daar kwam
kind?
Ik net op toen je me dat vroeg. Ik denk dat ik, weet ik veel, 6 was of zo, misschien. 6, 5, 6, 7, ik weet niet. En dat ik toen tegen mijn moeder zei, piqueerd, zei, ja, en hij had een zwart met blauw gestreepte stropdas.
Als je me niet gelooft.
En dat was ook zo. Die had ik gewoon duidelijk gezien.
Op het moment dat je uit je lichaam trad, was dat een proces waarin je ervaarde dat dat ging gebeuren? Of voelde je dan heel duidelijk van, ook daar ga ik? Of?
Ja, dat laatste. Ja, je zweeft uit je lijf. Je verijlt als het ware. En het is dan een heel normaal proces. En dan ga je loskomen van je fysieke gedoetje. En ik weet ook dat ik over de weilanden vloog bij ons in de poldergebied, waar ik opgegroeid ben in Berkel en Roderijs. En de koeien zag en de sloot met de stekelbaars en de kikkers en heel de mikmak.
Ja.
Dus dat was eigenlijk heel normaal. Maar ja, volgens mijn moeder was het veel fantasie.
Weet je wat zo bizar is? Jij vertelt dit. Mijn vader is overleden toen ik 17 was. Mijn vader heeft mij vroeger verteld dat hij dit ook had. Dat hij dus vlak voordat hij in slaap viel, dan trad hij uit zijn lichaam en dan vloog hij door de stad. En dat vertelde hij me regelmatig. En ik weet nog dat ik dat, ik vond dat coole verhalen. Ik geloofde dat ook wel. Maar tegelijkertijd dacht ik ook altijd van, ja, weet je, misschien was het gewoon wel. Toen ik ouder werd, dacht ik, misschien wilde mijn vader me gewoon een leuk, spannend verhaal vertellen. En mijn vader was sowieso een goede verteller. Dus, maar later besefte ik me ineens, inzoomend op die gesprekken, dat dat echt zo was. En hij beschreef dat ook gewoon. Hij zei, je vloog gewoon letterlijk door de deuren heen en dan naar andere straten en door de stad. En ik was altijd mateloos gefascineerd door die verhalen. Maar dat lijkt heel erg op wat jij nu vertelt.
Ja, precies. Dat is ook zo. En kijk, maar wat ik zei, van heel veel mensen hebben dit. Hè? Ik heb natuurlijk een praktijk, ik heb zoveel sessies gedaan inmiddels. Ik heb weet ik hoeveel duizenden verhalen gehoord van mensen. Weet je, en als ze dan bij iemand komen waar ze zich vrij voelen om over hun ervaringen te praten en zo. Ja, dan hoor je dit aan de lopende band eigenlijk.
Ja.
He, dat mensen ervaringen hadden buitenlichamelijk, of dat ze heel duidelijk een overleden opa of oom in de kamer zaten, of een overleden broertje of zusje, bla bla bla. Maar dat ze die verhalen allemaal binnenhielden, omdat het voor de oren van het familiesysteem waar ze waren, dan was het ook wel weer fantasie.
Ja.
Of gaf geen weerklank, of het riep te veel emotie op. Dat is ook vaak wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Dus als je er dan over begint, dan wakkert dat het verdriet of de pijn of de shock, wat ik wat aan van de betrokkenen. En dan moet jij je kop houden.
Ja.
Dus het is heel normaal. Kijk, en het is eigenlijk heel abnormaal dat wij dit, dat het zo raar geworden is.
Eens.
Als je ziet wat tegenwoordig de maatstaf is, dan denk je zo, hallo, wie is er gestoord? Is een paas, hij? Het is gewoon zo omgedraaide wereld.
Ja, absoluut. Ja, ik verbaas me, maar dat heb ik mijn hele leven al. Ik heb me altijd zo verbaasd over dat er is een soort van één lezing van dit is de wereld. Ja. En er zijn nog wel wat mensen die hangen een geloof aan. Er zijn mensen die geloven in de oerknal, whatever. Maar dat is het dan maar. En ik heb altijd naar de hemel gekeken, naar de sterren of naar het heelal. En gedacht van, ja, maar jongens, er is zoveel dat we niet weten. Hoe kunnen we er nou vanuit gaan dat het allemaal maar zo is ontstaan en dat dit het dan is? En dan dat doen we in dat potje en dat doen we in dat potje. En voor de rest niet te veel vragen stellen.
Ja.
Zolang de wetenschap er geen antwoord heeft, dan gaan we er niet meer door. Ik heb me altijd gefascineerd over alles. Ook van jongs af aan al altijd gedacht van, ja, maar hoezo is dat op die manier gebeurd? Wie zegt dat?
Ja.
Maar ook altijd opengesteld voor andere mogelijkheden. Nog even terug naar Die leeftijd, want die is volgens mij ook belangrijk. Jij zei net over dat stukje fantasie. Ik had dat boek van Christina van Dreijen gelezen. Ik weet niet of je die kent.
Ja.
Dat meisje uit Zwitserland, voor de mensen die luisteren haar niet kennen. Een meisje die ook bijzondere gaven heeft. Ze is als tweeling geboren. Volgens mij heeft haar zusje het niet gehaald. Zij wel, veel te vroeg geboren. Paranormaal begaafd, of hoe je dat ook wil noemen. Ze kan in ieder geval inchecken met van alles en nog wat. En zij beschrijft in dat boek ook dat je, als je kinderen hebt, dat je nooit heel erg moet oppassen met zeggen van, nee, maar dat is maar een fantasie of dat is niet waar. Omdat je als kind tot je zevende zeker is, staat je derde oog een stukje verder open en neem je veel meer waar, volgens mij, dan volwassenen. Klopt, is dat een beetje?
Ja, dat is absoluut waar. Kijk, en als je nu wat in deze wereld kijkt, wat er allemaal gebeurt en je gaat onderzoeken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dan zie je natuurlijk ook dat van kinds af aan letterlijk, door allerlei invloeden, dat derde oog, dat verwijst naar de pijnappelklier, afgesloten raakt natuurlijk. En er een andere waarheid voor in de plaats komt. En die waarheid is een gecontroleerde waarheid. En dat is natuurlijk de omslag waar we in deze tijd om zitten. Dus dat, dat is ook de pijn van het verlies van een deel van jezelf.
Mm-hmm.
En vaak ook dat deel wat super authentiek is.
Ja.
Wat werkelijk nog ingeklikt is op spiritualiteit. En ja. dat het normaal is dat je elkaar aanvoelt. En dat het normaal is dat je inzage hebt en contact kunt hebben met ongeziene werelden. Sterker nog, dat als dat niet de aandacht krijgt die het soms behoeft, je totaal ontwricht als mens.
Ja, we zijn compleet afgestompt van de natuur
ja,
eigenlijk.
Ja, zeker. Met een achterliggende agenda notabene.
Ja.
Waardoor wij natuurlijk iets heel anders door onze strot geduwd krijgen.
Ja.
Over waarheid en wetenschappisme en weet ik veel wat allemaal.
Ja. Ja, wetenschap is ook een soort heiligdom geworden als de wetenschappers. Maar het is wel makkelijk om mee te schermen natuurlijk. Als de wetenschapper roept, dan klopt het. En anders.
Ja, maar kijk, het is natuurlijk gewoon mijn ontdekkingstocht geweest. En daar ben ik nog steeds in zo'n praktijkvoering van zoveel jaren. Dat de gemeenschappelijke delen van wat al die mensen kwamen vertellen natuurlijk is. Dat ze door allerlei omstandigheden, van huis uit al meestal, van zichzelf ontkoppeld zijn geraakt.
Mm.
En je dan in een systeem terechtkomt waarin je gaat conformeren aan verwachtingspatronen die opgesteld zijn door allerlei systemen. Je daar heel veel energie in gaat verbruiken om er op een bepaalde leeftijd achter te komen dat je helemaal niet doet wat je eigenlijk vanuit je ziel wil doen.
Ja.
En dat is als je dat duizenden keren gehoord hebt, en je weet ook wel dat ze dat niet met elkaar afgesproken hebben, die mensen. Dan snap je natuurlijk wat er eigenlijk leeft.
Ja, en daar hoef je eigenlijk nog niet eens een praktijk voor te hebben. Want als je gewoon in de omgeving kijkt. Ik zie in mijn eigen omgeving vrienden die studies zijn gaan doen. Omdat ze denken dat het moet. Of omdat dat door thuis uit, vanuit huis uit wordt aangestuurd. Of door andere externe factoren. Vervolgens iets gaan doen. 35, 36 zijn en ineens beseffen van wauw, ik zit al 10 jaar op een kantoor. Ik volledig afgestompt van mijn zielsmissie. Ik geloof gewoon dat iedereen een zielsmissie heeft. Ook een talent. Als je het nog simpeler maakt, iedereen heeft gewoon een talent. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen ook hier op aarde is gekomen om dat talent verder te ontwikkelen en daar iets mee te doen. En een bijdrage te leveren voor zichzelf, maar ook voor de wereld. En zoveel mensen zijn ongelukkig en zitten in een soort robotstand.
Ja.
Ja.
Nee, dat is precies zoals het is. Ik ben heel veel met de Indianen opgetrokken. Daar werk ik al jaren, ik kom er al jaren. En wat daar natuurlijk verteld wordt vanuit de gemeenschap is dat als er een kind geboren wordt, dan is eigenlijk de eerste vraag van goh, welk medicijn komt dit kind ons brengen? En medicijn is dan welk potentieel, welk uniek talent, welke, zeg je dat, divine gifts, weet ik het.
Ja.
Dus op die manier wordt een kind ontvangen in plaats van, goh, dat kind moet nog een hoop leren, weet je. Het is natuurlijk een totale omgedraaide wereld.
Compleet andere, ja, ja.
Ja, en op het moment dat je vanuit dat idee de wereld inkomt en opgevangen wordt in een familiesysteem, dan blijf je ook in de basis een stuk erkenning onderhouden in relatie tot je ouders en je voorouders.
Ja.
En als dat je fundament is voor het leven, nou, dan leer je, zoals zij zeggen, je eigen lied wel zingen.
Ja, ja, precies.
En dat vind ik prachtig. Ja. En iedereen zoekt nu hier naarstig naar zijn eigen lied.
Ja.
Want ze zingen alleen maar dat wat ze door de strot geduwd hebben gekregen.
Ja, exact, ja.
Ja, ja, ik kan het simpel zeggen, ik weet dat het dus niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook door dik en dun moeten gaan en soms nog steeds. Maar ik vind dat die metafoor zo prachtig.
Ja.
En iedereen herkent het ergens wel van binnen, dus dat is een soort oerprincipe.
Klopt. Ja, je spreekt heel erg tot de verbeelding. Laten we nog even teruggaan naar die periode. Je gaf net aan dat je op jonge leeftijd al van alles merkte. Jarenlang iets gedaan wat je ook leuk vond, gelukkig wel. Hè? Het koken, het zal niet alleen een afleiding geweest zijn.
Nee, zeker. Nee.
Maar op een gegeven moment rond je 36e komt er dan een punt dat je voelt, de roer moet om. Je kinderen wil je vaker zien. Wat is er vanaf dat moment gebeurd totdat jij deze praktijk hebt gekregen, die je nu hebt, en het begrip reïncarnatietherapie in het leven hebt geroepen? Wat zijn de stappen geweest?
Wij woonden toen in Vlaardingen. Ik had een kamertje op zolder waar ik wel een sessies deed, zo nu en dan. Mondjesmaat, 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken kwam er altijd wel iemand en dan had ik ook in mijn agenda staan, dan komt die en die voor zich of zo. Dat werd geleidelijk aan werd dat steeds meer, dus dat deed ik al een beetje naast mijn chef-kokbaan. Het was zelfs zo dat ik zei het laatst ook een keer tegen iemand, maar dat ik in het Parkhotel was ik toen, een kantoor had met een luxe flex. En op het moment dat de luxe flex naar beneden was, wist iedereen dat de chef in bespreking was.
Ja, ja.
Ja, dus, maar dan was ik met iemand aan het werk en dat werd een soort gedoogd.
Ja.
Hè, zelfs uit het managementteam kwamen ze wel eens langs om even dit en dat te doen.
En dan dat waren gewoon mensen kwamen bij jou met problemen van, joh Maarten, kan ik eens met je praten?
Personeel of collega's, weet je wel, met bepaalde klachten. Nou, dan moet je bij de chef wezen.
Ja.
Dus zo nu en dan 's morgens bij de cappuccino en dan met een sigaretje nog.
Ja.
Ging dat, was dat al gaande.
En wat voor problemen brachten ze bij je? Dan kan je daar nog een voorstelling van
ja,
maken.
Ik kan er één wel verklappen. Die heb ik ook in mijn boek geschreven. Vergeet ik nooit. Het was de toenmalig F&B-manager. Die had een chronische last van zijn hoofd. Een soort migraine, zal het geheten hebben. En die kwam de enige regelmaat kwam die bij mij op kantoor. We hadden ook dingen zakelijk te bespreken, vanzelfsprekend. Maar dat vloeide soms even over, zoals olie en azijn. Hè?
Dan
werd het ineens dressing. En dat hij vertelde dat hij dan die pijn in zijn kop had en zo. En dan was het zo dat als ik mijn handen daar dan oplegde, dat deed ik dan 5 minuten. Hè? Dat hij daarna voelde gewoon dat het veel rustiger was.
Ja.
Maar goed, het was wel zo dat hij steeds bleef terugkomen. En ik na verloop van tijd had van, ja, ik heb natuurlijk hele coole handen. Maar waarom blijft die Londa steeds terug? Ja. Weet je? En op een bepaald moment deed ik zo'n behandeling, zeg maar. En toen kreeg ik een beeld te zien, echt heel duidelijk. Een flash van een man in een kostuum. In een donkerblauw kostuum met driedelig. En die was een jochie van 7-8, weet ik het. Met een opgevouwen krant flink tegen zijn kop aan het slaan.
Ja.
Flink hengsten op dat kopje met een opgevouwen krant. En ik vertelde dat tegen mijn collega. En die herkende zijn vader erin. Zijn vader was al langer overleden. Dus die moest huilen. Hij werd emotioneel. En hij zei van, ja, jeetje, dat deed mijn vader heel vaak. Dan kwam hij thuis en dan had hij een onvoorspelbare bui. En dan ging hij zich afreageren op zo'n manier.
Op hem?
Ja, op hem. En hij sloeg dus echt tegen zijn hoofd. Ik had echt wel door van, ja, als je dit over een bepaalde regelmaat te verhapstukken krijgt, dan ga je natuurlijk een chronische pijn in je kop opslaan. Maar het bleek dat hij die hoofdpijn, dat heel erg verergerde toen zijn vader overleed. En toen begon ik ook wel door te krijgen, ah ja, ik snap het wel, want die pijn die houdt hem aan zijn vader vast en vice versa.
Mm.
Hè? Dus dan gaan er even andere programma's draaien. Nou, ik had dat aangeraakt en toen was ik nog lang niet zo gehaaid en ontwikkeld in het werk wat ik nu doe als nu. Maar die kwartjes die vielen wel. En hij had toen vertelde ook dat hij daarna een droom had gehad, waarin hij beleefde dat zijn pa in zijn droom kwam. En dat daar een soort afscheid had plaatsgevonden. Maar heel diep en heel emotioneel.
Ja.
Heel genuine, hoe zeg je het? Oer.
Ja.
En sindsdien was die hoofdpijn gewoon vertrokken. En toen dacht ik al van, ja, zie je, zo werkt het natuurlijk gewoon. Al die fysieke klachten die je kunt hebben als mens, het maakt niet uit wat het is. Daar kun je aan peuteren. Kijk, in de reguliere geneeskunde gebeurt dat sowieso. Maar je kan spiritueel ook symptomen bestrijden natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar in feite zijn al die klachten natuurlijk residuen van gebeurtenissen die zich concreet hebben afgespeeld. Dat kun je trauma's noemen.
Trauma's, ja.
Dus die klachten zijn eigenlijk de residuen van die verhalen. En die verhalen die willen gehoord worden. Ja. Die moeten verwerkt worden. En dat voelde ik toen al zo duidelijk. En toen had ik ook zo, soms heb je in het leven zo'n paar van die momenten en dan gebeurt er iets en dan denk je, fuck, nou snap ik hem.
Klik.
Pang.
Ja.
Nou, dat was er zo één. En toen dacht ik van, het werkgebied wat het meest daarop toespitst, verwerkingsprocessen, dat is inderdaad regressie-reïncarnatietherapie.
Dus jij zag eigenlijk een link in allerlei soorten klachten die mensen hadden. Met gebeurtenissen die ze misschien al hadden weggestopt onder het tapijt. Niet per se meer heel bewust van waren. Die eigenlijk dooretterden en daarin misschien opgelost moesten worden voordat dat dan ophield.
Ja, precies.
Maar dat is natuurlijk wel, dat is enorm graven dan. Want heel veel mensen die weten het waarschijnlijk niet eens meer, hè, wat er allemaal gebeurd is of...
Nou ja, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Hè. Ik bedoel, wat ik geleerd heb en wat ik allemaal doe, heb ik natuurlijk zelf ook proefondervindelijk meegemaakt. Maar kijk, het is op een gegeven moment niet zo moeilijk meer, dat zeg ik nu. Ik heb het allemaal ook moeten ontdekken natuurlijk. Dat op het moment dat je iemands biografie kent,
hè,
de hoofdlijnen van iemands levensverhaal,
mm-hmm.
En dan kan je precies zien waar de pijnpunten zitten. Hè. Dus dan kan je al vrij snel uitrekenen van, oh, wacht even, je hebt pijn in je grote teen. En toen je 7 was, liet je de voorarm van je vader op je voet vallen.
Mm-hmm.
Dat is een beetje een dom voorbeeld. Maar...
Dat is mij wel eens gebeurd trouwens.
Toch? Ja, zie je. Vang het uit de lucht. Nee, maar dat die lijntjes direct duidelijk worden.
Ja.
En daar word ik natuurlijk gehaaid in. En het is zo grappig, want op het moment dat die lijntjes eenmaal gelegd worden... dan is het voor de cliënt in kwestie ook ineens... ja, fuck, dat ik er nooit eerder aan gedacht heb. Ik moet toegeven, het is een beetje een stom voorbeeld. Het gaat over diepe dingen natuurlijk. Over
ja.
dingen die het leven je echt beroerd en bewogen hebben. En het is... Die zoektocht is best wel eenvoudig op het moment dat je het een beetje snapt.
Ja, maar dat zijn natuurlijk, hè, en je zei al zelf met het voorbeeld, dat is dan iets fysieks, maar het gaat natuurlijk ook veel dieper. Het kan ook iets zijn, je bent als klein jongetje, kom je een keer op bezoek bij je tante heeft je een keer afgesnauwd op een bepaalde manier. En dat heeft toch een soort van onderhuids litteken bij je achtergelaten als kind, waardoor je, weet ik veel, onzeker wordt of wat dan ook. Maar heel veel van dat soort dingen stop je natuurlijk wel weg, terwijl dat wel... klachten kan geven voor de rest van je leven. En zijn dat dingen die mensen bijvoorbeeld bij jou in de praktijk... dat je dan gravenderwijs met die mensen... ook weer een soort van weggestopte herinneringen naar boven krijgt bij mensen?
Ja, kijk, dit is natuurlijk die herinneringen... alles wat je meegemaakt hebt zit in een soort zwarte doos. Hè? Ik bedoel net zoals in een vliegtuig. Dus alle informatie is er. Maar het klopt natuurlijk als je... dingen meemaakt die pijnlijk zijn, dan zijn we geneigd te dissociëren ervan.
Ja.
Daar willen we ons van onttrekken. Maar ja, wat gebeurt er? Je onttrek je er weliswaar van. Alleen de feitelijke gebeurtenis blijft natuurlijk daarmee gewoon bestaan. Ja, dus als je tante je afsnauwt op een manier die echt een spoor nablijft, nalaat... dan is de eerste vraag van Jezus, dan was je daar als kind je natuurlijke autoriteit al kwijt. Want anders had dat gehoor van je tante nooit zo diep binnen kunnen komen.
Ja.
Hoe zit het eigenlijk met de band met je vader?
Hmm.
En dan hoor je, ja, die was er nooit. En waarom niet? Weet ik veel, hij was altijd op zee, of hij was altijd Lazarus, of hij was zus en zo, ik zeg maar wat.
Hmm.
En dan is dat het probleem. Niet dat gauwhoer van die tante. Dat is meer een gevolg van het feit dat je geen natuurlijke autoriteit van je vader hebt genoten.
Maar dat lijkt me ook, dan krijg je eigenlijk een soort ketting, want dan moet je bij, dan ga je ook weer op zoek naar, maar waarom deed je vader dat? Of waarom was je vader altijd weg?
Okay.
Nou, die liep weer weg. Dus dat is wat je dan doet. Of...
Precies, dat is echt, zo gaat het ook. Maar dan houdt het in die zin therapeutisch ook op. Dat wil zeggen, daar kan je heel veel halen. Op het moment dat je pa dat gedrag vertoont, precies wat je zegt, dan ga je ontdekken dat jouw vader in relatie tot zijn ouders dingen meegemaakt heeft die ervoor gezorgd heeft dat hij altijd weg was. En dat is alleen maar omdat hij het thuis ook niet veilig had. Of zo, weet je. En wat gebeurt er dan omdat zijn moeder doodgeschoten is?
Ja, ja.
Schiet me een voorbeeld. Want je komt dan altijd in de periode net tijdens of net na de oorlog, hè, trouwens.
Ja.
En daar heb ik het constant over natuurlijk.
Er ligt zoveel trauma natuurlijk.
Dat is onwijs.
Ja.
Dat is bizar wat er allemaal ligt. Dus die feitelijke gebeurtenissen hebben dat gedrag van je vader tot gevolg. En op het moment dat je de pijn van die kindtijd uit je vaders leven kunt voelen, als je de lijntjes kunt leggen en de betrokken opa's en oma's daarin ook kunt incorporeren in je systeem, dan houdt het trauma op.
Ja.
Dat is een verwerkingsproces op een diep emotioneel niveau die jou uitlegt of die jou laat voelen van, ah, maar dat verklaart het gedrag van mijn vader.
Mm.
Wat zegt dit eigenlijk over mij?
Is dat dan vergiffenis? Wat het trauma oplost?
Ja, vergiffenis is natuurlijk een beetje een woord wat heel veel associaties oproept bij veel mensen. Dus ik zou zeggen, ja...
Klinkt een beetje kerkelijk natuurlijk,
precies,
maar...
Precies, daarom.
Vergeef je het je vader dat hij je dan met die krant op je kop heeft geslagen bijvoorbeeld?
Precies, maar dan is het wel belangrijk te benadrukken dat het vergeven niet plaatsvindt alleen maar omdat je snapt hoe het zat, maar omdat je het doorleefd hebt.
Mm.
Snap je? Er zijn heel veel mensen die... er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb mijn moeder vergeven hoor. Met een ritueel en een hoop salie en Keltische zout en al dat gedoe meer, hè?
In de regendans.
In je pa zei, kan je het zo denken.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Op een diepere laag is de boel onveranderd.
Ja.
Hè? En dan ga je ook zien, want dan wordt het wat, dat heet een mooi woord, transpersoonlijk. Dan ga je ook zien dat er een logica huist achter het feit dat jij ooit voor deze vader koos.
Mm-hmm.
Hè? Dat zijn gedrag niet thuis te kunnen zijn, angst voor zijn moeder, ik zeg maar wat. Al die zaken in feite een leerproces voor jouzelf inhoudt vanuit door levens heen. En dan ga je ineens op een diepe laag begrijpen van godverdomme, dit was de beste pa die ik had kunnen hebben. Want aan hem leer ik nu voor mezelf.
Wauw, ja, ja.
Snap je? En dat systeem, dat heb ik niet bedacht. Ja, dat hebben we met elkaar misschien bedacht als Great Spirit. Dat is het systeem waar het in het werk wat ik doe onwijs omdraait. Dat logisch wordt op een diepe laag. Dat daar een zingevingsstuk komt, een stuk bewustwording over het gedrag van pa en ma, ouders, voorouders. En dan zie je, wat ik in mijn boek ook beschrijf, altijd van, het is altijd de kerk en of de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, in grote lijnen, die gigantische afscheidingen en pijnen en gedragsrariteiten hebben gecreëerd.
Schuld, schaamte, boetedoening natuurlijk vanuit die tijd van onze
schaamte, schande, schuld.
Ja.
Ik noem dat schuld- en splijtbeleid.
Mm-hmm.
Om te zorgen dat mensen in een angstmodus zitten. En als ze in een angstmodus zitten, dan zijn ze gewoon onwijs ontvankelijk voor indoctrinaties van buitenaf.
Ja.
Kijk maar aan wat voor tijd we leven, want de geschiedenis blijft zich herhalen natuurlijk. Nou ja, en dan kun je mensen in een manipulatief veld houden. En dat is eigenlijk de bedoeling. Maar op het moment dat je je pa weer voelt van binnen, in dit voorbeeld, dan krijg je daarmee niet alleen je pa terug, maar daarmee ook je eigen autonomie.
Ja.
En dan ben je veel minder ontvankelijk voor de inwerking van autoriteiten buiten jezelf. Met stropdas over het algemeen.
Ja, ik... Als ik dan inzoom op mijn eigen situatie, mijn vader overleed toen ik 17 was. Daarvoor 5 jaar heftig alcoholist geweest. Ons niks aangedaan. Dus geen losse handjes of iets. Die trouwens vooral heel veel medelijden gevoeld van mijn vader. En ook wel getraumatiseerd door dingen die ik heb meegemaakt met hem. Hoe ik hem vooral heb gezien. Dus gewoon verdriet om wat mijn vader zichzelf eigenlijk aandeed. En ik weet dat het in het begin bij mij vooral heel veel frustratie was. Dat mijn vader was een intelligente man en die kwam uit een klein arbeidersgezin in Limburg. Was mega slim, zijn broers ook allemaal trouwens. Is uiteindelijk dokter geworden, is daar nooit echt heel gelukkig in geweest. Is dus zoiets gaan doen waarvan hij dacht, ik moet dat arbeidersgezin misschien wel
redden.
Of ontgroeien en veel, ook wel veel denk ik, druk gevoeld vanuit huis uit, omdat alle broers heel slim waren en allemaal gingen studeren. Maar ja, ik denk als ik incheck met mijn vader, dat die had het liefst gewoon lekker in de tuin gewerkt, weet je wel. Met zijn handen lekker tuinieren of iets in die trant. Maar uiteindelijk toch voor al die studies gegaan.
Misschien had je wel reïncarnatietherapeut willen worden.
Bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat was het toen
en dan tuinieren als hobby.
Als die bij jou misschien een keer in het restaurant een borreltje was komen doen, had je misschien nog kunnen overtuigen. Maar die wegen zijn elkaar niet gepasseerd, maar... Dus uiteindelijk heel ongelukkig geworden. En lang verhaal kort, hij is overspannen geraakt. Gewoon omdat hij zijn zielsmissie volgens mij niet aan het vervullen was. En gewoon totaal niet op zijn plek zat. Vrij neerslachtig ingesteld ook. En daar is hij niet meer uitgekomen. Nou, drank als medicijn gaan gebruiken. En de rest is gewoon heel tragisch afgelopen. En ik heb mij daar heel erg over gefrustreerd. Omdat ik het gewoon heel zwaar vond om te zien dat hij als een slimme, intelligente man eigenlijk zichzelf zo... naar de vernieling heeft geholpen. Later, toen ik wat ouder was, ik ben daarna naar Thailand gegaan om een soort van te reizen op jonge leeftijd. En dat was voor mij best wel therapeutisch, want toen keek ik met een vergrootglas op mijn leven in Nederland. En later heb ik me heel erg gaan kijken naar die situatie van, ja, ik kan woede blijven voelen of frustratie blijven voelen, maar welke les kan ik trekken uit hetgeen wat mijn vader me eigenlijk heeft laten zien? En het klinkt misschien een beetje raar, maar toen kwam er bijna een soort dankbaarheid. Bijna voor de lijdensweg die hij heeft ondergaan. Omdat hij heeft mij onbewust op een harde manier zoveel geleerd. Ook over het leven. Omdat ik gezien heb hoe hij vastliep. Dat was voor mij een mega motivatie om dingen anders te doen. En ja, ik zei toen ook tegen mijn moeder van... Ja, op een gegeven moment, een paar jaar daarna... Ik heb dat heeft wel even tijd gekost. Maar ja, ik zie het nu gewoon... Als je zo'n harde levensles krijgt... Dan moet je er ook maar wat mee doen. Want die les heb je niet voor niks gekregen. En... Nu voel ik eigenlijk zoveel rust en vrede ook bij mijn vader. Omdat ik voel hem nog altijd heel dichtbij. Ik heb ook het idee dat hij daar op dit moment veel beter af is. Weet je, ik heb die struggle gezien die hij geleverd heeft hier. Maar ik ben op een hele rare manier dus dankbaar voor hetgeen wat hij mij heeft laten zien, zeg maar. En ik merkte wel toen ik dat voor mezelf kon kantelen ook, dat er toen ook heel veel rust kwam. En dat die frustratie en die woede eigenlijk over die situatie eigenlijk min of meer verdween. En
ja.
Ik kan ook nu heel, heel fijn met hem inchecken, weet je wel. Ik voel nul wrok of ik voel nul boosheid. Ik voel alleen maar warmte en ik voel de man die die was daarvoor. En ik zie zijn verslaving ook echt als een ziekte en niet als iets wat hij voor de lol heeft gedaan. Maar daar zit ook een beetje zoiets in van dat je op een gegeven moment, ja, maak je een soort haakje en dan draai je hem een soort van om. Voor mij heeft dat wel heel veel gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat in het verwerken van trauma, dat ook het begrijpen van waarom is je moeder zo geweest zoals ze is geweest en waar kwam het bij haar vandaan,
ja,
dat enorm veel lucht schept in die situatie.
Ja, want daar draait het natuurlijk om in het werk wat ik doe. Kijk, als jij dit verhaal zou inbrengen, weet je, dan is het een onderzoek waard om te ontdekken wat er in de geschiedenis van opa en oma, dus de ouders, ja, van je pa, zich hebben afgespeeld. En dat ga je altijd vinden, hè?
Hoe kom je, ja, sorry dat ik je onderbreek, hoe kom je daar bijvoorbeeld achter? Want ik zou niet zo snel weten, mijn opa en oma leven allebei niet meer, hoe ik dan nog bij die informatie kom.
Nou ja, kijk, op de eerste plaats kun je gewoon op basis van de feitelijke biografische dingen die er zijn, wanneer ze geleefd hebben, waar ze woonden,
mm-hmm,
waren ze kerkelijk ingesteld, weet jij of er overledenen zijn geweest, of de kindjes misschien doodgeboren zijn, weet ik veel.
Mm-hmm.
Hebben ze met de oorlog te maken gehad. Dus al die fragmenten die wel bekend zijn, die kun je gebruiken om een vrij nauwkeurige reconstructie te maken van wat de pijnpunten daar geweest, ja, moeten zijn. Om te beginnen, dat is natuurlijk mijn werk, daar ben ik gehaaid in.
Mm-hmm.
Dus dan haal je de hoofdlijnen wel uit. En dan is het natuurlijk zo dat het mogelijk is wanneer je in een wat diepere afstemming bent, in trance, zeg maar. Dat zijn wij nu eigenlijk ook.
Mm-hmm.
Ze zijn heel geconcentreerd met elkaar bezig. Dat is een beetje trance. Als je die staat iets dieper maakt, dan kun je bij wijze van spreken ontdekken wat voor kleur zorg op haar dood had toen hij dood ging.
Ja.
Niet dat relevant is, maar om maar aan te
ik
geven.
Ik ben wel benieuwd. Ja, ik of denk, die een beetje hip was, jou.
Nee, maar om maar aan te geven dat alle informatie available is. Zolang het relevant is voor een therapeutische doelstelling. Ik hou er niet van om spielerij te plegen met dit. Hè.
Hmm.
Maar op het moment dat het voor the good of all, zeg maar, belangrijk is om specifieke informatie te hebben over een verhaal, over wat er gebeurd is, dan krijg je het altijd.
Hmm.
Dat is ook iets wat we afgeleerd hebben door die wetenschappistische, rationeel ingestelde, gemind-bodybuilde afstemming die wij hebben natuurlijk.
Ja.
Alles moet hier verklaarbaar,
precies,
zijn.
Precies, ja, 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 exact.
Weet je, maar als jouw pa teveel is gaan drinken, dan heeft dat een aanleiding natuurlijk. Die heeft meestal met afwijzing te maken. En bindingsconflicten, hè? Niet aan verwachtingen te kunnen voldoen, enzovoort. Dus als daar moet een logica voor zitten in het leven van opa en oma. En dat is wat je zegt, wat ik heel veel mensen hoor zeggen. Ja, ik ken die mensen niet. En dus en zo. De Indiaanse zeggen, ken je je voorouders niet? Hoe, nee, kan je dan leven?
Ja.
Dat is totaal omgedraaide zienswijze. En zolang er nog relevante informatie van jouw grootouders voor jou is, zal jouw leven, nou niet jou per se, maar ons leven, altijd ervoor zorgen dat het voor je voeten valt. Dan moet die horens van dat ding afpleuren.
Mm.
Dat is een boodschap van, hey, sta even stil bij dit of dat.
Mm.
Dat is een natuurlijk principe, dat is niet iets.
Denk jij er oprecht, voelde jij er iets bij de, totdat eraf zo viel?
Nou, ik ga er niet ingewikkeld over doen, maar het is in elk geval duidelijk voor mij dat alles wat wij plaatsen onder fantasie,
ja,
of toeval of weet ik veel, een rationele verklaring voor onverwachte situaties,
ja,
dat we dan ook een onwijs veld aan informatie en aanwijzingen wegzetten.
Mm.
Dat is me wel duidelijk.
Ja. Ja, hij zat er goed stevig in, toch?
Ja, ik moest er even aan denken, maar.
En deze begon ook te draaien.
Ja.
Maar dan zit iemand te luisteren die denkt, ja, maar ik voel me gewoon helemaal prima en prettig. Ik zou niet weten hoe dat een weerslag op mij heeft.
Nee, maar dat is voor mij ook helemaal prima. Weet je, kijk, het punt is wel, zoals ik al zei, ik wil niemand een trauma aanpraten.
Nee, nee,
maar op het moment dat iemand zegt, joh, bij ons ging altijd alles goed en alles was fijn en ik heb een fantastisch jaar, dat vind ik zelf hoogst verdacht.
Mm. Mm.
Hè, het is de bedoeling namelijk, als je door levens heen bestaat, dat heet dan reïncarnatie, dat je een ontwikkelingsproces doormaakt als,
ja,
mens
eens,
of als ziel. En een ontwikkelingsproces kan je pas doormaken als je ergens tegenaan loopt.
Mm.
Hè? Als alles je altijd voor de wind gaat en je hebt altijd zo'n glazen stolpje over je heen gestaan, waardoor er nooit iets misging. Ja, dan kak je natuurlijk in, dan teer je in en dan doe je helemaal niks.
Ja.
En sommige mensen zeggen, ja, dan heb je toch ook geen gedoe. Maar nee. Dat is juist het gedoe.
Ja.
Snap je? Dus op het moment dat, ja. dat mensen dat vertellen, is het eerder zo dat zij loyaal zijn naar het familiesysteem, waar het niet de bedoeling is een keerzijde te belichten van het feit dat alles goed moet gaan.
Ja.
Met andere woorden, het is de bedoeling in je leven dat je af en toe goed op je mouw gaat.
Absoluut.
Dat er dingen gebeuren en die moeten dan ook heftig genoeg zijn om te denken van zo, fuck, wat is me nu gebeurd? Je moet goed door elkaar geschud zijn. En daar vandaan maak je bepaalde levensbeslissingen.
Ja.
En die levensbeslissingen die zorgen dat je gaat doen wat jij doet of wat ik doe of wat zij doen. Maar die zijn allemaal gebaseerd op iets ingrijpends, iets dieps.
Ja.
En het is pas ingrijpend en diep als het even heel diep aan je sodemieter raakt.
Ja.
En dat heet dan trauma. Dus met andere woorden, het is gebruikelijk dat je dingen meemaakt. Ja.
Ja.
Het zou ook normaal zijn dat we daar met elkaar over praten als interessegebied.
Ja, want ik zou nooit hetgeen gedaan hebben wat ik nu doe als mijn vader.
Nee, precies. Nee.
Dus dat is wel goed.
Voor mij ook.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel kunnen beamen, dat je op een gegeven moment een bepaalde afslag maakt. Omdat er iets heftigs in je leven gebeurt. En die zet gewoon alles op zijn kop. En die schud je door elkaar. Denk jij, als je het hebben over reïncarnatie, hè, denk jij dat... het is natuurlijk, ja, het is uiteindelijk allemaal denken. Want zeker weten we niks. Maar bijvoorbeeld het pad dat ik gekozen heb. En jij uiteindelijk ook. Hè, want je hebt je vader op hele jonge leeftijd verloren. Ik iets later. Hebben wij daar dan voor gekozen op het moment dat je reïncarneert, denk je? Denk je dat het...
Als ik het simplistisch moet uitleggen, dan komt het ongeveer hierop neer. Dus inderdaad dat jij als ziel besluit te incarneren met een bepaald bewustzijn. En dat je daarvoor een keuze maakt op zielsniveau. Hè?
Ja.
Om bij die vader en die moeder terecht te komen. En die vader en die moeder die maken deel uit van een familiesysteem, constellatie. En dat familiesysteem is een soort energetische kluwe, boordevol gebeurtenissen, frustraties, talenten, pijnen, tekortkomingen, weet ik veel wat voor zaken die we allemaal als menselijke eigenschappen herkennen. Maar iedere kluwe heeft zijn eigenaardigheid, is uniek. Dus wat je doet als ziel is dat je incarneert in het familiesysteem waar jij op zielsniveau in het leven wat eruit voortkomt, de grootste stap kunt maken in je zielsontwikkeling. Mm. Dus in die zin kies je daarvoor. Dus ja, weet je, ik wil het niet over jou hebben, maar als jij je vader tegenkomt in je leven, dat is gebeurd, en hij heeft spanningen, frustraties, hij gaat om allerlei redenen te veel drinken, bla, bla, bla. Dan krijg jij een spiegel voorgehouden van je vader op iets waar je zelf een ontwikkeling door te maken hebt.
Ja.
Dus dat is simpel uitgelegd, hoor. Maar ja, als jij in een eerder leven, weet ik veel, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, in een vergelijkbaar gedrag verzand bent of verstrand bent, je ooit onder bepaalde omstandigheden gestorven bent destijds, dan ga je op zielsniveau de balans opmaken. Zoals ook uitgelegd in het Tibetaans dodenboek, heel mooi. Dan ga je een soort balans opmaken van, wat is mijn unfinished business? Waar ben ik aan voorbij gegaan? Wat heb ik te doen? Wat is voor mij belangrijk om aandacht aan te gaan besteden.
Dus alles wat je dan in dat vorige leven nog niet ontwikkeld hebt, dat je krijgt eigenlijk een soort van nieuwe kans om dat
precies
te ontwikkelen.
Ja, dus dan krijg jij in het gedrag van je pa, ook van je moeder zelfsprekend, dat in de schoot geworpen waar jij zelf een ontwikkeling door te maken hebt. Dus je zegt het zelf net al een beetje, van ja, ik begin ineens te voelen of te snappen wat hij allemaal heeft doorgemaakt. En ik voel nu dat ik verder kan gaan waar hij een soort gebleven is.
Ja.
Nou ja, daar draait het eigenlijk om. En als je die les pakt, als je dat doet, dan heb je dus het medicine van je vader in dit geval ter harte genomen. En ga je verder.
Hmm.
Je eigen ding doen. En zo hoort het te zijn. Dit is niet alleen voor jou, voor mij. Dit is een collectief, universeel, spiritueel biodynamische kringloop.
Ja. Ja.
zo ongeveer. Dat geldt voor iedere papa en mama.
Ja.
En ja, ook voor onze kinderen en zo. Dat is.
Ik vind het zo mega interessant, omdat misschien is de leeftijd, misschien is het de periode waar we in zitten. Sowieso op spiritueel niveau heb ik het idee dat we een enorme shift doormaken. Laten we niet te lang ouwe hoeren over wat er allemaal gaande is in de wereld, maar je voelt gewoon in ieder geval wel dat er dingen aan het veranderen zijn. En veel mensen die zijn toch wel ja, te gaan graven, zeg maar. Van waarom ben ik wie ik ben en wat zit daarachter? Ja. En als ik dan één positief ding aan het hele corona-verhaal moet noemen, is dat we wel met z'n allen naar binnen zijn gekeerd. En als ik zie hoeveel mensen om mij heen andere keuzes hebben gemaakt met betrekking tot werk, of ineens erachter zijn gekomen van, joh, ik zit vast in bepaalde patronen, dan merk je wel dat er een soort shift gaande is, waarin mensen veel meer op zoek zijn naar van, wat kom ik hier doen?
Ja.
En ik vind dat wel heel interessant. En ik kan er eigenlijk eindeloos over blijven praten. Maar jij geeft net al aan dat je veel bij de Indianen bent geweest. En wij zitten hier natuurlijk toch allemaal een beetje in, vast in die matrix. Die oude inheemse stammen allemaal, die zitten echt nog heel dicht bij de natuur. Wat, ik weet het eigenlijk al, maar kan je me vertellen hoe je met hun in contact bent gekomen, wat je zo aantrekt aan die stammen en die Indianen?
Ja, nou, ik heb van kinds af aan altijd een gigantische hang gehad naar Indianen.
Ja.
In die tijd dat ik ook zo in de zweefmolen zat nog.
Ja.
En dat ik me innerlijk zo verwant en verbonden voelde met hun leefstijl, de manier waarop ze eruit zagen, deden. Gewoon dat sowieso had ik daar een band mee. En dat is versterkt toen ik later daar wat films en boeken over ging lezen, als kind dan wel te verstaan. Maar het is net als met alles wat je in het leven tegenkomt en wat diep raakt, dat ook herinneringen oproept natuurlijk van eerdere bestaanen.
Ja.
Hè? Dus het is gewoon iets, in mijn geval dan, wat heel erg een herkenning heeft opgeroepen, wat ik weer in mijn leven wilde laten worden. En voor mij heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat ik in 1998... een Indiaanse grootmoeder ontmoet heb in Nederland. Die waren toen met een groep elders hier aan het rondtrekken, onder andere in Nederland. En dat zich een soort zielsherkenning heeft afgespeeld tussen haar en mij, die zo overdonderend was. Zij mij uitgenodigd heeft daarna om naar het reservaat te komen in Canada waar ze woont. Zij is een Mohawk vrouw.
Okay.
En dat ik vanaf dat moment daar, is er letterlijk een gigantische deur open gegaan. Ben ik daar praktisch sindsdien ieder jaar geweest. Heel veel mensen leren kennen. Ik ben ook aan het werk geweest daar op basis van waar we het net allemaal over hadden. Mm-hmm. En ja, zo, het is een soort jongensboek eigenlijk wat uitgekomen is.
Hoe leven zij daar? Leven zij echt nog volgens de oude traditionele...
Nou, kijk, ik was wel aardig ingelezen, waarmee ik wil zeggen dat het hele geromantiseerde beeld wat sommige mensen nog hebben, die denken nog echt dat ze met veren in haar op de paarden achter de biezels aangaan.
Ja, dus vrij weinig van over.
Dat is echt van de film.
Ja.
Maar het
jij
is wel
ook zo binnen staan.
Ja, precies. Nou, als je dat doet in het bijzijn van de Indiaan, dan loopt het niet goed
krijg
af.
Je speer,
heb je alsnog een pijlierkop of zo. Nee, maar goed, ik heb wel ontdekt, meer dan ooit, en dat heb ik ook moeten ontdekken voor mezelf, hoe waanzinnig die inheemse volken getraumatiseerd zijn.
Ja, niet normaal.
Dat is echt bij de beesten af. En we hebben zelf hier in Nederland dus ook een hoop meegemaakt.
Ja.
Maar daar is het zo structureel gebeurd, door die boarding schools, die opvoedgestichten, waar al die Indiaantjes witgewassen moesten worden. Hè? Mm. Dat was dan de gevleugelde uitspraak van kill the Indian, save the man.
Ja.
Moet je nagaan.
Ongelooflijk.
Dus die vlechtjes moesten eraf geknipt worden. Ja. Ze kregen allemaal een bijbelgerelateerde naam. Een nummer getatoeëerd.
Ja.
Waar kennen we het van? Hè? Adolf die heeft zich laten inspireren hoor.
Ja,
door die boarding schools. Echt werkelijk waar trouwens. Maar in ieder geval, dus die zijn zo ongelooflijk losgetrokken, verscheurd geraakt van die grondwaarden. Dat het gevolg daarvan is dat heel veel natives ziek zijn. In de zin van diabetes, obesitas, geestesziek. Er is natuurlijk heel veel drankmisbruik.
Ja.
En allerlei herleidbare aandoeningen die voortkomen uit het kapotmaken van generatieoverdracht.
Ja.
Snap je? Dus, en dat heb ik zo gezien. Dus wat is de realiteit? Ik ben veel in Canada, in die Irokese reservaten dus. Dat een deel daarvan nog steeds live up to their spirit. Hè? Mm. Dat zijn dan de Longhouse Indianen, de traditionals.
Mm.
Maar wat zal het zijn in een percentage, 30-35%, ten opzichte van het andere deel wat gewoon de white man's way is gaan doen, maar daarmee ook heel erg versnipperd is geraakt van die oerwaarde.
Ja, precies.
En ik heb natuurlijk het geluk via die grootmoeder Sarah in het begin dat ik bij de traditionals ben. Dus daar heb je nog de structuren van de chiefs en de clanmothers en de faithkeepers enzovoort. Mm-hmm. En daar zijn ze wel heel druk bezig, gewoon die oude waarden en de taal ook, want die mocht niet meer gesproken worden. Hè. Die opvoedgestichten verboden die mensen hun taal te spreken.
Ja.
Dus dan trek je gewoon de olie uit de motor, weet je.
Ongelooflijk,
dat is echt bizar,
ja.
Wat een communicatiestoornissen dat geeft. Als je bedenkt, dat heb ik daar ook met werk ontdekt, hè, dat heel veel jonge mensen, jonge indianen dan zeg maar, allerlei schildklierproblemen. Het is een epidemie aan schildklierproblemen. Maar als je daarover nadenkt, denk je, jezus man, wat er in al die voorouderlijke generaties niet is uitgesproken, of wat er niet uitgesproken mocht worden,
ja, precies.
Op straffen van naalden in je tong en stukken zeep in je kop, ja. Waarin je dacht dat je stikte. Dus dan snap je dat energetisch die schildklier natuurlijk een soort fuik is geworden.
Ja.
Van alles wat niet uitgesproken kon worden. Ook namens je voorouders niet. Die natuurvolken misschien wel daardoor zo getraumatiseerd zijn geraakt. Omdat zij, zoals ze het zelf ook zeggen, de keepers zijn van de oorspronkelijke richtlijnen over hoe hier op aarde te leven.
Ja, ja.
En daarin vertellen ze ook het belang van het kennen van je dromen. Het begrijpen van je dromen. Ze vertellen ook over het belang van het kennen van je voorouders.
Ja.
Het gaat alleen maar over ancestors.
Ja.
Al die grondwaarden.
Dat verklaart wat jij...
Ja, dus als je dat niet hebt, zoals ik zeg, dan ben je stuurloos. Nou, dus die stammen die zijn meer dan ooit kapot gemaakt.
Ja.
Ik denk om die reden.
Ja.
Ik ben net in Zweden geweest. Als je in Noord-Zweden komt, heb je daar natuurlijk de Lappen. Dat moet je eigenlijk niet zeggen. De Sami. Hè?
Mm.
Maar dat zijn de Indianen van Scandinavië.
Ja.
Precies hetzelfde gebeurd.
Ja.
Dan zat ik de kerk en de overheid bovenop om al die gasten gewoon onder de duim te houden.
Ik had in januari heb ik voor het eerst de ayahuasca gedaan in Costa Rica. Met ook echte shamanen en verschillende uit Colombia, Brazilië.
Mm-hmm.
Ik vond dat ook, wat jij net beschrijft. Wij zaten een week echt in een retreat afgesloten van de buitenwereld. Dus het was sowieso... Voor mijn zintuigen was het echt een verademing. Ik stond open tot de max. En niet alleen door plantmedicijn, maar ook gewoon omdat je gewoon niet op je telefoon kijkt. Geen afleiding hebt, alleen maar met jezelf. Je bent ingekeerd.
Mooi,
heel hele mooie ervaring. En dan in Costa Rica en een prachtige natuur. Maar wat jij zegt, ik herken dat wel. Weet je, ook met die shaman had ik wel direct zo'n soort van... Ja, dat gaat door een paar lagen heen of zo. Hoe zou ik alleen al kijken of naar het... Ja, ik weet niet. Dat je komt heel dichtbij een soort oergevoel. Wat dus in ons allemaal zit. Maar waar we gewoon eigenlijk bijna nooit bij komen. En ik heb ook wel altijd... Indianen ook wel altijd heel fascinerend gevonden.
Ja.
Ben jij... Sorry dat ik van de een naar het ander ga. Maar het sluit er wel op uit. Heb jij iets met spirit animals? Geloof jij dat wij allemaal een soort spirit animal hebben?
Zeker.
Ja, ik heb bij mij het gevoel, ik heb hele sterke band met honden en wolven. Ik zie ze sinds kleins af aan, zie ik altijd in dromen ook wolven en zo voorbij komen.
Ja.
En dat doet mij ook altijd, linkt mij toch ook altijd vaak op de een of andere manier aan indianen. En dat vind ik ook tof aan indianen. Dat zij respecteren dieren en spirit animals is daar volgens mij ook een heel groot onderdeel van.
Ja, het zijn onze relatives.
Ja.
Ik bedoel, dat is zo prachtig in die teachings van die natives. Dat dieren natuurlijk allemaal hele specifieke expressies zijn van Great Spirit.
Ja.
Die door hun voorkomen, hun vorm, hun eigen naardigheden, hun lifestyle en habits enzovoort. In feite allemaal boodschappen afgeven aan de mensen. Hè, wat je kunt doen onder bepaalde omstandigheden.
Mm.
He, dus er bestaat geen object ter wereld, van een auto tot weet ik niet wat allemaal, wat niet gebaseerd is op de vorm van een dier bijvoorbeeld. Mm. Dat is een leuk boek trouwens, mens of een insect.
Ja.
Ik moet even denken aan die auto van Max Verstappen, maar dat is natuurlijk ook op een wesp gebaseerd.
Oh ja, is dat zo?
Ja, en dat al die vertaalslagen van die dieren die ook in dromen natuurlijk jou komen vertellen wat voor jou belangrijk is om in acht te nemen. Mm. In feite gewoon het legioen is van Great Spirit om ons mensen te helpen, te oriënteren hier op deze planeet.
Ja.
En weet niet, als je bijvoorbeeld bedenkt dat veruit de meeste kleine kinderen altijd een beer in hun bed hebben. Dan kun je ook denken, ja, wat is de boodschap ervan?
Mm.
Als je gaat zien in de teachings van al die natives, is de beer de spreekbuis van moeder aarde in het westen.
Ja.
Van het vrouwelijke.
Mm.
Dus de beer helpt je moeder om extra binding te maken in de fase waarin je nog heel kwetsbaar bent.
Ja.
Vandaar dat die beren overal liggen, over het algemeen. Zo, overal zit een verhaal achter. En wie dit nog vreemd vindt, die loopt echt achter de feiten aan, hoor.
Ja.
Ja, die moet zich misschien zo langzamerhand achter de oren gaan krabben.
Ja.
En zich afvragen van welke boodschappen zij dan serieus nemen. En wat daar nou het werkelijke betekenis van is. Want dan draai je hele andere programma's.
Mm. Als je zo naar de hele wereld kijkt en de natuur, dieren, alles. Of nou op spiritniveau is of juist hier in de 3D, zeg maar. In de 3D-wereld. Alles, wat ik zo mooi vind, alles heeft een functie. Niks is er zomaar. Weet je wel, ik kan ook zo mateloos gefascineerd naar mieren kijken. Joh. Er is geen mier die daar even niks doet of loopt om het lopen.
Ja.
Alles heeft een functie.
Prachtig,
en
hè?
Ze zijn eigenlijk ook aan het ontwikkelen. Ze zijn het groter aan het maken of juist weer voer naar binnen, insecten naar binnen brengen, zodat de rest weer kan groeien. Dus alles heeft een functie en alles ontwikkelt door en door en door. En het wordt in de natuur, vind ik, geen energie verspild.
Nee, dat klopt. En wat duidelijk is, en ja, je hebt verteld dat je ayahuasca hebt genomen, maar als je dat genomen hebt, over het algemeen, dan zie je ook dat achter iedere fysiek voorkomen natuurlijk een spiritueel beginsel schuil gaat.
Ja.
Alles wat fysiek zich laat zien, is gevormd door iets niet fysieks.
Klopt.
Uit een morfogenetisch veld, hoe je het wil noemen.
Ja.
Met daarbij een beoordelende ordening en codes enzovoort. En daar zit de oerkracht in, of daar zit het oerpotentieel in. Dus iedere eekhoorn die zich in de fysieke stof laat zien, heeft zich gevormd, is geweven.
Ik weet het ook niet.
Ons weefsel is geweven vanuit een energetische codering met een daarbij behorend specifiek eekhoorn medicine.
Ja.
En nou ja, het feit dat alles wat wij hier doen, laten en zien en te horen krijgen, gebaseerd is op alleen maar de aannames van de fysieke logica.
Ja, precies.
Terwijl je dat er helemaal niet in betrekt.
Nee.
Ja, waarom denk je dat er zo'n enorme transformatie nodig is waar we nu in zitten?
Ja.
Om mensen weer in te laten klikken op die waarden.
Ja.
Iedereen, ik zei het net al, iedereen die daar nog die dat raar vindt, ik zeg, die loopt achter de feiten aan.
Ja.
Dat bedoel ik niet vingerwijzend.
Nee.
Hoewel wij natuurlijk al heel lang gigantische bakken met rationele dingen over ons heen hebben gekregen. Terwijl dat eigenlijk weer de grondtoon van de samenleving zal moeten worden.
Als jij kijkt naar jouw praktijk en de mensen die bij jou langskomen. Je hebt natuurlijk een boek geschreven, je zit in verschillende podcasts. Je naam is de afgelopen tijd bekender geworden, denk ik, dan voorheen. Althans, voor het wat grotere publiek.
Ja.
Word jij makkelijker gevonden door mensen in het algemeen? Heb je het gevoel dat mensen steeds makkelijker durven te praten over dit soort dingen? Dat mensen steeds meer op zoek zijn? Zie jij een verandering zelf?
Ja, dat is ronduit ja.
Ja.
Kijk, ik doe dit natuurlijk al een tijd en een hele lange periode deed ik dit in een wereld waarin het allemaal nog vreemd en nieuw was voor veel mensen.
Mm.
Maar ja, nu is het ineens de tegenovergestelde waarheid ingetreden. De bom is letterlijk gebarsten.
Ja.
Iedereen die loopt vast in zijn overlevingsstrategieën en al zijn toestanden. En massaal gaan ze natuurlijk zoeken naar mensen die al wat vooruit liepen.
Mm.
Om aan zichzelf te werken. En ja, dat is nu de tendens. Dus ja, ik weet niet. Het is drukker dan ooit. Het is te gek voor woorden dat zoveel omwenteling nodig is om mensen weer echt op zoek te laten gaan.
Wat gebeurt er met mensen die bij jou zijn geweest, die komen in de praktijk, die komen daar met een vraag en hoe zie je mensen weggaan?
Nou ja, ik ben natuurlijk wel een Rotterdammer van niet lullen maar poetsen.
Ja.
Dus ik wil heel graag gewoon concreet resultaat zien. Dat ik ook toen ik chef kok was natuurlijk.
Ja.
Ik zou echt niet met dit werk bezig kunnen zijn als ik dat niet concreet zag. Ik hoef niet allemaal zweefachtige, een beetje energetische verschuiving en zo. Het moet gewoon concreet duidelijk worden dat er transities hebben plaatsgevonden in iemand. Bij voorkeur ook nog fysiek natuurlijk, en dat gebeurt nogal eens. Dus, en op het moment dat je gaat zien dat er zoveel potentieel gelegen is in het herverbinden met voorouders, dat daar zoveel genezing en zoveel helderheid en zoveel dingen op zijn plek vallen, dan mag ik er gelukkig de getuige van zijn om heel vaak te zien dat mensen onwijs opknappen.
Mm.
En gemiddeld genomen in de verbinding met die voorouders, nou, en zichzelf, weer hun autonomie hebben teruggekregen. Dat is een bijzonder ding. het moment dat je heel lang in conflict hebt gezeten met je pa of je ma of je opa of weet ik veel wat. Maar je voelt hem weer in je hart, zeg maar. Dat het gevolg daarvan is dat, zoals de Indianen zeggen, dat they're going to stand on their own ground.
Ja.
Ze gaan hun positie op moeder aarde weer innemen.
Ja, ja, precies.
En dat houdt in dat ze zich niet meer zo van alles laten aanpraten.
Ja.
Die filters die worden weer gewoon intact. Hè? Mensen worden weer kritisch. Omdat ze de verbinding met hun voorvaderen weer ervaren. En als ze weer kritisch worden, dan worden ze oorspronkelijk. Dan voelen ze niet meer bespeelbaar te zijn.
Precies.
Nou, en dan denk je, ja, daar heb ik, denk ik, of ik, wie ben ik? Maar ik heb er wel een belangrijke boodschap in, want ik zie dat constant gebeuren. Ik krijg het constant beproefd. Ik zou wel het van de toren willen roepen.
Is er een bepaalde leeftijd van mensen die bij jou terechtkomen, of is het van alle leeftijden?
Nee, het is van alle leeftijden. Ik krijg ook kinderen in de praktijk.
Ja.
Vanaf 3, 4, 5 soms.
Ja.
Tot mensen die zeer senior zijn, zeg maar.
Ja, ja. Ja, nogmaals, ik heb je een tijd geleden natuurlijk een bericht gestuurd van ik wil een keer langskomen. Toen zat ik in Spanje en volgens mij zat jij ook ergens. Toen zei jij heel terecht van joh, online is toch anders hè, als je dat via een scherm gaat doen, omdat je ook gewoon fysiek tegenover elkaar wil zitten. Ik wil het nog steeds een keer doen, het lijkt me heel interessant. En ik denk sowieso dat het voor iedereen heel interessant is om te kijken van hoe zijn dingen ontstaan. En dan, ik denk ook als je kijkt of luistert, en dit is geen verkooppraatje voor Maarten nu, van de Galmen naar Maarten. Whatever, doe ermee wat je wil. Maar gewoon het feit dat je er eens achter komt van hoe lopen die familiebanden nou.
Dit is helemaal wat het is, ja.
En wat is daar nou gebeurd? En als dat zuiverheid, helderheid en zo kan scheppen. En je misschien uit een soort conflict kan halen met jezelf. Dat is, ik kan me niet voorstellen dat. Dat is voor iedereen is dat zinvol.
Het enige wat ik kan doen is dat mijn leven er tot nu toe uit bestond om hier heel veel over te mogen leren en ervaren door mijn praktijk. En ja, dan gaat er een natuurwet in werking. Dan moet je het uitdragen.
Ja.
Dat geldt voor iedereen. En dit is precies wat jij zegt, de spijker op zijn kop. Mensen hoeven niet meer naar mijn praktijk te komen, want ik zit gewoon vol.
Ja.
Dat is niet meer te doen, weet je. Maar het is absoluut zo dat ik de term voorouderlijk besef op peuter- en kleuterscholen al wel weer zou willen introduceren.
Ja.
Dat je hebt te begrijpen op een op kind afgepaste manier vanzelfsprekend.
Mm.
Wat er gebeurd is met papa of mama of opa of oma. En dat ook de zaken die we vaak geneigd zijn bij kinderen weg te houden, juist ter sprake moeten brengen. Wetende in ons achterhoofd dat kinderen juist incarneren om die feiten.
Ja, precies.
Dus het is belangrijk als opa verongelukt is of oma heeft zich misschien wel van het leven beroofd, om daar op kindtijd al mee aandacht aan te geven.
Hoe zou je dat aanpakken? Ik kan me voorstellen, hè, dat ik geloof dat je gelijk hebt. Ik kan me ook voorstellen dat lastig is om. Papa pleegt zelfmoord en mama blijft alleen over. Ja.
Ja.
Kindje is 3. Hoe gaan we dat gesprek
aan? Ja, maar goed, het is dus zo, als je het zo noemt, als je vader zelfdoding heeft gepleegd, inderdaad. En ik kan nu al zeggen dat kinderen op zielsniveau incarneren bij een vader die daar kennelijk een aanleiding of een aanleg toe heeft. Dat het voor een kind belangrijk is om te ontdekken wat er gebeurd is met papa.
Mm.
Wat daartoe heeft bijgedragen.
Ja.
En als dat kind uitgelegd krijgt op een liefdevolle, afgepaste manier vanzelfsprekend, dat papa misschien toen hij klein was zijn jongere zusje verloor.
Hmm.
Zeg maar wat.
Ja, ja, ja.
En dat oma daar papa eigenlijk een soort verantwoordelijk voor gesteld heeft, waardoor hij altijd dacht dat hij het niet goed gedaan had of zo.
Ja, ja,
dus een
ja.
concrete aanleiding voor iemand als hij bijvoorbeeld zelf kinderen krijgt om er een eind aan te maken. Hè? Dat het van vitaal belang is voor zo'n kind om daar besef over te krijgen. Dus het moet niet allemaal intellectueel zijn, je moet het ter sprake brengen. Laat ze dan maar een tekening maken voor papa.
Ja.
Of zo.
Weet je wat, het is natuurlijk zulke brede materie. En spiritualiteit heeft natuurlijk ook een beetje een soort imago bij dan de mainstream van zweverig, dit en dat. Wat ik wel prettig vind aan jou is dat je dit soort dingen probeert ook praktisch te maken. En volgens mij is dat ook. Ik merk ook aan mezelf dat als ik luister heel veel podcasts van alles en nog wat. Ik haak meestal af als het te veel bloep, bloep, bloep is. Ik vind prettig als we in deze wereld, we zitten hier in een fysieke wereld en er is heel veel wat we niet begrijpen of wat we kunnen aanraken. Ik vind het wel prettig als we gewoon in dit leven dingen ook wel praktisch gemaakt kunnen krijgen. En zeker wat jij net al zegt, niet lullen maar poetsen. Ik vind dat ook, weet je. Ik geloof dat we allemaal een zielsmissie hebben en onszelf moeten blijven ontwikkelen. Maar we moeten wel hier fysiek in praktijk dingen ook uitvoeren. En ik denk wel, hoe meer ook deze kant van het leven op een praktische manier uitgebeeld kan worden, denk ook dat je daar steeds meer mensen ook door aanspreekt.
Ja, nou, je zegt het mooi. Ik begon in het gesprek met ons het woord demystificeren in te brengen.
Ja.
Op basis van even relativeren. Volgens mij hebben we dat best wel gedaan.
Ja.
En dat vind ik echt het allermooiste wat er is. Want kijk, weet je, eigenlijk zou er een camera in mijn praktijk moeten hangen.
Ja.
En dan kan iedereen bijspreken, dat gaat niet, want het is te private natuurlijk, die verhalen.
Ja.
Als iedereen een week mee zou kunnen kijken in mijn praktijk, dan is gewoon iedereen ineens om. Die zien gewoon hoe echt het is, hoe duidelijk begrijpelijk het is, hoe niet gekunsteld, hoe niet gefantaseerd en alles waar al die mensen die vooroordelen over hebben. Het is dat het zo ongelooflijk normaal integraal onderdeel zou moeten zijn van het menselijk bestaan.
Ja.
Naast poepen en plassen, lekker eten, dansen, een beetje vrij.
Gewoon
dat. Maar het feit dat we dat niet doen, betekent dat we spiritueel zo armoedig zijn geworden.
Dus eigenlijk zou seks gewoon reïncarnatietherapie moeten noemen.
Nou ja, dan weet je wat is?
Geen gaan die gordijnen weer dicht bij mij.
Geen seks is geen reïncarnatie natuurlijk.
Ook een soort ja, ik wou het zeggen. Zonder seks geen reïncarnatie.
Nee.
Hey Maarten, je hebt 3 boeken meegenomen. Toch?
Die zijn, nee, die zijn niet voor mij.
Die, oh, die zijn niet voor mij?
Nee.
Of voor jou bedoel ik?
Nee.
Ik weet helemaal niet wat die ligt. Mensen in de
mijn boek ligt daar.
Nee, die, ja, dat is de bestaansrecht. Die ga ik er nog wel even bij pakken. Ik heb hem van je mogen ontvangen al. Dit is hem. Mensen, bestaansrecht van Maarten Oversier. Die kun je wel bestellen. Ik bedoel eigenlijk dat hij ontzettend druk is in de praktijk. Maar deze, daar kun je alvast aan beginnen. Ja, Maarten, ik wil jou enorm bedanken voor je komst.
Nog graag
en,
gedaan.
Ja, nogmaals, je hebt een stukje moeten rijden. Kom nog eens gezellig.
Geen probleem, hoor. Ja? Geen probleem.
Nou ja, Maarten zat voor de podcast te stellen dat hij naar Zweden is gereden. Dus hij is wel wat gewend. Nee, we kunnen uren door blijven praten. Maar ik hak hem dan liever een keer in 2 of misschien wel 3 of 4. Kom nog een keer terug en dan gaan we nog op andere onderwerpen diepen. Want ik van man. Dat is het leuke aan dit. Je weet niet alles, maar daardoor kun je ook eindeloos blijven doorpraten en fantaseren. En oh ja, fantasie mogen we misschien niet meer benoemen.
Ja, natuurlijk wel.
Maar je snapt wat ik bedoel.
Is het lekker dynamisch dit, hoor.
Ja, toch?
Ja, absoluut.
Voor de mensen die gekeken hebben, allemaal hartstikke bedankt. Kijk je op YouTube, dan moet je even. Je moet niks. Kijk, daar gaan we al. Je mag dan even abonneren. Je mag dan ook even op de like-knop drukken. En je mag ook een reactie achterlaten. Want dan gaan we mee in het algoritme van de techgiganten. en voor de rest nog... voor de rest niks. Kunnen ze... Jij hebt mij niet echt veel gebruik van je Instagram of iets, hè?
Nou, ik zelf niet, maar ik heb wel iemand die dat doet.
Kijk,
voor me.
Op een gegeven moment kom je op dat niveau, dan laat je dat allemaal regelen. Zijn reïncarnatie zit
nou
dat
ja,
allemaal
te... Het op mijn niveau toereikend is.
Iemand bij de Indianenstam, die fixt dat allemaal. Maarten Oversier gewoon, hè, op Instagram.
Ja.
Nou, Maarten Oversier.
Ja, ik geloof praktijk Maarten Oversier, maar dan kom je er wel.
Praktijk Maarten Oversier. Dankjewel nogmaals.
Heel
jullie bedankt voor het kijken / luisteren. Doei!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.